Spreekuur. Hallo en welkom bij het Open Spreekuur. In het Open Spreekuur ga ik, dokter Servaas, dieper in op vragen die jullie hebben gestuurd. Over voeding, beweging, slaap, ontspanning, mentale gezondheid en zoveel meer. Als je zelf een vraag wil insturen, surf dan naar www.drservaas.be/podcast en stel je vraag door te klikken op de knop. Misschien krijgt jouw vraag wel een plekje in de volgende aflevering. Welkom bij Spreekuur.
Hey Servaas, ik vind je podcast top en inspirerend. Ik pas nu en dan wat dingen toe van in je podcast, maar ik vind het moeilijk soms om mij aan de dingen te houden en ik verval heel veel in mijn oude patronen. Wat zijn wat goede best practices om mijn gewoontes vol te houden? Merci.
Benjamin, ik vind dit een geweldig leuke vraag. Dankjewel daarvoor. Ik ben op dit moment aan het rushen tegen de deadline van mijn nieuwste boek dat in december zal verschijnen. En dat als titel De Klik zal hebben. En daarin schrijf ik een gans hoofdstuk over gewoontes. Dus ik weet dat gewoontes volhouden niet makkelijk is. Het moeilijkste als het op gewoontes aankomt, is effectief het volhouden. We moeten een gewoonte eigenlijk lang genoeg doen, zodanig dat het een automatisme wordt. Hoe meer herhalingen dat we van een bepaalde actie doen, hoe meer het automatisch in ons systeem geprogrammeerd wordt en hoe beter dat we het kunnen volhouden. En de reden dat we dus te weinig bewegen, dat we niet gezond eten, dat we uitstelgedrag vertonen, dat we frisdrank blijven drinken of niet mediteren, is net omdat we nog niet genoeg herhalingen gedaan hebben. Maar er is ook goed nieuws. Als we kunnen leren om een gewoonte vol te houden, ja, dan kunnen we eigenlijk alles. En de vraag die jij dus eigenlijk stelt, Benjamin, is: bestaat er een trucje? Laat ons eerst eens gaan kijken naar waarom we een gewoonte niet volhouden. Dat is heel vaak omdat de gewoonte te moeilijk is, of omdat we het niet leuk vinden, of omdat we te veel tegelijkertijd willen veranderen en stoppen met roken en 3 keer gaan lopen en gezond eten, allemaal samen. Of dat er andere dingen of levensgebeurtenissen of prioriteiten zijn in ons leven. Of dat we niet echt gemotiveerd zijn. Of dat we onszelf heel de tijd lopen te sussen in onze interne dialoog, hè, met excuses. Of iets wat ook heel vaak voorkomt is dat je 1 dag mist en dat je dan eigenlijk al direct gaat opgeven. Een andere reden kan zijn dat je niet in jezelf gelooft of dat je veel te enthousiast en veel te wild start. Of andere redenen. Dus ja, we hebben eigenlijk een redelijk varkentje te wassen. En bij elke gewoonte die we willen veranderen, zal er sowieso veel weerstand op ons pad komen. Dus ik ga proberen om een aantal regels mee te geven. En je mag ermee doen wat je wil. Je mag ze negeren, maar ik raad toch aan, probeer het een keer eens. Als ze voor u werken, zoveel te beter. Weet je, we zijn allemaal verschillend. Maar er is heel veel literatuur verschenen en ook in de psychologische, wetenschappelijke literatuur. Ja, misschien moeten we een keer stoppen met allemaal zelf het warm water te willen uitvinden en kijken. Nu, wat zijn die regels? Regel 1 is, hou je aan 1 gewoonte per keer. Dat is eigenlijk superbelangrijk en de meeste mensen zullen nu zeggen, Servaas, ik ben wel sterker hoor. Maar de vraag van Benjamin toont dat we eigenlijk niet sterker zijn. Onderschat de kracht van onze oude gewoontes niet. Hè? Ik word er volgende maand 43, op 17 november, by the way. En dus alle oude gewoontes hebben 43 jaar de tijd gehad om patronen in mijn brein te gaan vormen. En mijn brein zal dan ook alles doen om dat te doen mislukken. Dus stel, uw gewoonte is, ik wil 3 keer in de week gaan fitnessen. En wel, focust u dan daarop. Als je dan ook nog uw voeding wilt aanpassen en met de fiets naar het werk wilt gaan en stoppen met roken en op tijd in uw bed kruipen, dan maakt u niet alleen de kans op slagen absoluut niet groter, maar dat is het typische goede voornemens fenomeen. Dat ken je wel, hè? Op nieuwjaar, olé olé. Nu, na 1 maand blijft amper 10% van de goede voornemens over en de gewoontes. Dus focus je op 1 gewoonte per keer. Houd die gewoontes ook klein. Leg geen focus op het resultaat van uw gewoontes, maar op het proces. Ik ga een voorbeeld geven. Stel, je zou graag elke ochtend 1/2 uur yoga doen. Wel, start dan om elke morgen 3 of 4 poses te doen, elke dag. En natuurlijk, die workout zal nog niet zoveel betekenen. Dat zal nog niet zoveel resultaat hebben. Maar na een weekje ga je er misschien 5 à 6 doen. En na 3 weken zit je op 20 à 30 minuten yoga elke morgen. Trouwens, ons brein heeft 21 dagen nodig om de bedrading een beetje te gaan veranderen. Dus dat is eigenlijk het minimum dat je een gewoonte moet volhouden. En je moet dus minimum 21 dagen die herhaling doen. Dus start heel klein. Als je succes haalt in de eerste week 3 poses te doen, de tweede week 6 poses, dan ga je heel gemakkelijk die gewoonte kunnen inbouwen. Wat ook kan helpen om een gewoonte klein te houden, is doe de helft. Bijvoorbeeld, je wil elke ochtend een glas water drinken. Wel, drink dan de eerste week een half glas. Ten eerste heb je dan veel meer kans op succes. En ten tweede ga je veel sneller je beloningscyclus gaan activeren in je hersenen. En daardoor ga je veel makkelijker de gewoonte gaan volhouden. Als je een gezonde snack wilt in plaats van een stuk taart elke middag, maar eet dan eerst een half stuk taart en een half stuk fruit. En dat klinkt heel stom, maar probeer het eens een paar dagen en je gaat zien, het is een major hack. En start met 1 keer per dag. Als je gezond wilt eten bijvoorbeeld, begin met 1 maaltijd per dag. Zeg van kijk, mijn focus ligt op de avondmaaltijd die gezond zal zijn. En laat de gewoonte groeien. Hè. Onthoud, je bent 20, 30, 40, 50 jaar verkeerd geprogrammeerd. Geef jezelf de tijd om dat rustig te veranderen. Derde tip is focus op de start. En ik kan die tip ook anders zeggen. Begin gewoon. De belangrijkste regel, als je bijvoorbeeld een marathon wil lopen, ja, dan moet je je schoenen aandoen, naar buiten wandelen, beginnen lopen en regelmatig trainen. Dus die eerste stap is je schoenen aandoen. Dus zeg van ja, ik zou eigenlijk vanavond moeten gaan lopen. Ja, het eerste dat je dan moet doen, is gewoon je schoenen aandoen. En dat is een trucje dat ik voor mezelf heel vaak gebruik. Want vaak heb ik niet zoveel zin meer om te gaan lopen, of ik ben moe, of er zijn nog 20 e-mails dat ik moet doen. Maar door mijn sportkleren aan te doen, mijn schoenen aan te doen, naar buiten te gaan, en te zeggen van kijk Servaas, als je je schoenen aangedaan hebt, moet je ze altijd weer uit doen. Maar heel vaak heb ik ze dan aan, en ja, dan heb ik zoiets van ja, dan kan ik maar beter mijn trainingsje gaan doen. Dus begin gewoon. Geloof mij, ik ben 's werelds beste uitsteller. En ik weet dat, ja, af en toe hebben we discipline nodig, maar als we alleen maar discipline gebruiken om dat eerste stapje te zetten, dan volgt de rest vaak vanzelf en dan kom je in de flow. Geniet er ook van. Iets nieuws leren betekent een nieuwe bedrading in onze hersenen creëren. En als we iets leuks vinden, ik heb dat daarnet ook verteld, dan belonen we onszelf. Dan krijgen we een dopamine-shot. En die dopamine hebben we nodig om makkelijk die nieuwe banen in ons hersenen te leggen. Dat is eigenlijk de stof die we moeten hebben voor de neuroplasticiteit. En wat is neuroplasticiteit? Dat is eigenlijk die nieuwe bedrading gaan leggen. Dus maak het leuk om nieuwe gewoontes te doen, zodanig dat er dopamine vrijkomt. En feliciteer jezelf. Als je het 4 dagen goed gedaan hebt, beloon jezelf en wees trots op wat je doet. Wat heel vaak in de weg komt staan bij nieuwe gewoontes, zijn onze eigen gedachten. Als je een nieuwe gewoonte probeert te introduceren en je begint vermijdingsgedrag te vertonen of je wilt stoppen, ga dan ook even gaan kijken van ja, wat denk ik nu eigenlijk en waarom heb ik die gedachten? En zijn het misschien excuses die je hebt of is het negatieve zelftalk? En weet dat gedachten maar gedachten zijn. Je hebt ze, maar je bent ze niet. Gedachten zijn een verdedigingsmechanisme van ons brein om in de comfortzone te blijven. Om het ongemak dat in het begin van een gewoonte veranderen optreedt te vermijden. Dus laat die gedachten los en denk niet te veel na. Zet dat eerste stapje. Of draai het om. Bijvoorbeeld bij het stoppen met roken. Dan ga je denken van, oh nee, ik heb zo zin in een sigaret, maar ik mag niet meer roken. Ja, dan kan je zeggen van, ja, tja, wat denk ik nu eigenlijk? Ah, ik voel eigenlijk dat ik zin heb in een sigaret. Ja, en dat is ook normaal, want ik ben verslaafd. Maar ja, als ik nu niet rook, oh, dan ben ik eigenlijk wel blij dat mijn longen gaan vrij zijn. En dan, ja, ik hou eigenlijk wel van dat gevoel van adem te hebben. Weet je wat? Ik ga misschien een half uur gaan lopen om ze nog vrijer te maken. Zie je wat er gebeurt als je je gedachten probeert te controleren? Dus we hebben onze gedachten wel degelijk in de hand. En als je een dag mist, herbegin. Het grootste gevaar is dat we 2 dagen na elkaar missen. Weet je, soms mis je een dag. Don't blame yourself, maar pik het weer op. Een dag missen moet eigenlijk al je alarmbelletjes doen afgaan. Maar wat je ook doet, ga die tweede dag weer aan de slag. Laat u niet gaan, die eerste dag is van oh, morgen gaan we herpakken. Ook met dat glas water drinken in de ochtend. Als je het 1 ochtend vergeet, doe het de volgende ochtend wel opnieuw. En de laatste tip is, als je een gewoonte wil veranderen, weet waarom dat je ze wil veranderen. Waarom wilt jij dat glas water drinken? Waarom is dat voor u belangrijk? Ah, het is voor u belangrijk om voldoende energie te hebben, om een gezond lichaam te hebben. Maar dan is het eerste, uw glas water drinken. En wat ook helpt, is maak jezelf verantwoordelijk. En hoe kan je dat doen? Dat is eigenlijk door je doelstelling te gaan delen met iemand anders. Als je tegen iemand anders zegt wat je van plan bent en waarom, door anderen te betrekken in jouw verhaal, ga je zelf verantwoordelijker worden. Ja, ik kan daar nog heel veel over vertellen. Ik vind dat super interessant, want eigenlijk is die gewoontevorming de basis van een gezonde levensstijl. Ik heb al vaker verteld dat ik niet geloof in diëten of quick fixes. Nee, het belangrijkste is dat we voor onszelf goede routines en goede gewoontes kunnen opbouwen, zodanig dat een gezonde levensstijl onze basis is en niet iets is dat we maar af en toe doen. Benjamin, ik reken op u, ik duim voor jou en ik hoop dat je jouw gewoontes heel goed volhoudt. Heel veel succes.
Hallo Servaas. Ik stel me de vraag of je aan de hand van voedingsmiddelen, vitamines of mineralen haaruitval of dunner wordend haar kan tegengaan. En of het verstandig is om vitamines en mineralen daarvoor op eigen initiatief te nemen. Dankjewel. Dag.
Dag Eline. Hartelijk dank voor je vraag. Haaruitval komt volgens mij vaker voor dan dat we erover praten. En hoewel het meer voorkomt bij ouderen, kan toch iedereen er last van hebben. Zelfs kinderen kunnen last hebben van haaruitval. We verliezen allemaal ongeveer 50 à 100 haren per dag. Maar goed, met 100.000 haren op ons hoofd zien we dat niet echt. Dat kan plots gaan, of heel geleidelijk. En dat kan een tijdelijk haarverlies zijn, maar kan ook definitief zijn. Nu, wat veroorzaakt haarverlies? Er zijn een aantal types haarverlies. En ik ga er een paar opnoemen. Je hebt de androgene alopecia. En als we spreken in de medische wereld van alopecia, dan bedoelen we haaruitval. Je hebt de androgene alopecia, dat zijn de M-gaten bij mannen. Dat is eigenlijk het typische haarverlies dat we bij mannen zien. Eerst begint het zo aan het voorhoofd, aan die zijkanten van het voorhoofd. En dan krijgen ze een kaal plekje in het midden. Dat komt eigenlijk doordat de hormonen, testosteron, dat eigenlijk in gang zetten. Vrouwen kunnen dat ook hebben, maar bij vrouwen zien we eerder een verdunning van het haar. En haaruitval zal meer verspreid zijn. Dat is de androgene alopecia. De tweede soort is de alopecia areata. Dat is eigenlijk een bepaalde zone van het haar die uitvalt. Dat is meestal in plukjes. En eigenlijk is dat een auto-immuunziekte. Dat is eigenlijk een auto-immuunaanval op onze haarzakjes. Ofwel in een zone, in zo'n plukje, maar het kan ook de volledige schedel zijn. Dus dan heb je eigenlijk haaruitval van het ganse hoofd. Kan trouwens ook voorkomen ter hoogte van de wenkbrauwen, ter hoogte van de wimpers of andere behaarde lichaamsdelen. En ik laat dat even aan jouw fantasie over. Een derde soort die we hebben is de tinea capitis. En dat is eigenlijk een schimmelinfectie die de schedelhuid aantast. Dus door het feit dat die schimmel de schedelhuid daar aantast, zal het haar gaan uitvallen. En dan hebben we nog haarverlies door verschillende redenen. Door emotionele of fysische schok. Zwangerschap is bijvoorbeeld zo'n moment. Tijdens de zwangerschap zien we heel vaak haaruitval. Menopauze is ook zo'n momentje. Uiteraard de haaruitval door helaas de chemotherapie of bestraling bij kanker zien we het ook heel vaak voorkomen. Maar ook andere medicatie kan haaruitval geven. Bloedverdunners kunnen het geven, schildkliermedicatie kan het geven. En dan de retinoïden, dat is een klasse medicatie die gegeven wordt bij heel ernstige vormen van acne, kan ook haaruitval bewerkstelligen. Ondervoeding zal het ook niet gemakkelijk maken voor je haar om te blijven groeien. En bepaalde aandoeningen van het hormoonstelsel. En dan hebben we nog iets wat we noemen de traxialopecia. En wat is dat? Traxialopecia is eigenlijk als we heel vaak gaan trekken aan ons haar, of als we ons haar in staartjes gaan doen die misschien soms te strak zijn, dan kan het haar, de haarwortel kan daar ook kapot gaan en die zone kan dan ook het haar verliezen. Laat ons even gaan kijken wat we eraan kunnen doen. Ja, uiteraard is de medische behandeling, de enige definitieve medische behandeling van haaruitval in zeer extreme vorm, is de haartransplantatie. Dan gaan we eigenlijk kleine stukjes huid van de hoofdhuid met haar op gaan transplanteren. Nu, haaruitval is soms een evolutief proces, dus dat gaat soms door naarmate iemand ouder wordt. Dus dat moet vaak herhaald worden dan. Maar de vraag van Eline gaat er eigenlijk over van, kunnen we het voorkomen? En dat vind ik al een heel toffe reflex, want voorkomen is altijd beter dan genezen. Ik kan jullie misschien wel een paar tips geven. Ten eerste denk ik dat het heel belangrijk is om je haar zoveel mogelijk los te houden. Dan zit er niet zoveel druk op, dan vermijden we die traxialopecia waar ik daarnet van sprak. Vermijd ook trekken en draaien in je haar. Een andere tip die ik kan geven is als je je haar gewassen hebt en als je uit de douche komt, dep je haar droog in plaats van het heel hard te gaan wrijven. En vermijd ook alle andere agressieve technieken, hè, zoals te hete haardrogers, stijltangen die we gebruiken om ons haar strak te trekken. Ja, die veroorzaken toch wat microscopische schade aan de structuur van het haar. En heel agressieve kleurproducten of bleekmiddelen, ja, die vermijden we beter ook. En uiteraard is er bij haaruitval ook een plek voor gezonde voeding. Als je een rijk, gebalanceerd dieet eet, dan ga je heel makkelijk gezonde haren houden. En dat komt omdat we een aantal voedingsmiddelen echt nodig hebben. We hebben voldoende eiwitten nodig, we hebben ijzer nodig, maar zeker ook voldoende calorieën. Als je dus heel strenge vermageringsdiëten volgt, kun je ook haar verliezen. En dan heb ik mij ook nog eens verdiept in de haarvitamines. Dus er zijn heel veel supplementen op de markt die ons de hemel beloven. In alle soorten en kleuren vinden we ze. Maar de gezondheid van je haar wordt niet alleen door vitamines bepaald. De gezondheid van je haar wordt door heel veel factoren bepaald. Wordt door je leeftijd bepaald, door je DNA bepaald. De genetische aanleg van jouw haargroei speelt een heel belangrijke rol. Wordt door je hormoonbalans bepaald. Heb je bepaalde medische aandoeningen, dan kan dat ook effect hebben. Stress is ook een enorme factor om haar te verliezen. We zien mensen die heel hoge stresslevels hebben, dat die makkelijker haar zullen verliezen dan iemand anders. En dan de voeding. Maar daar is de wetenschap niet echt heel eenduidig. Maar er zijn wel een aantal zaken waarvan we weten dat ze heel belangrijk zijn voor de groei van ons haar. Dus er zijn een aantal sleutelvoedingsstoffen. En ik loop die heel graag eventjes met jou door. Ten eerste, ik heb er al van gesproken, eiwit. Dus we hebben voldoende eiwitten in onze voeding nodig. Te weinig eiwitten innemen is niet goed, want dan gaan onze haren niet de juiste kwaliteit geven, gaat ook onze spieren niet de juiste kwaliteit geven, maar te veel is ook niet goed. Een te hoge eiwitinname staat in duidelijk verband tot meer chronische aandoeningen en zelfs bepaalde kankers. Dus als je gaat naar, ik wil voldoende eiwit uit mijn voeding halen, zoek dan zeker de magere vleessoorten op. Zoek de gevogelte op. Eet ook af en toe een keer eieren zelf, daar zit uiteraard ook heel veel eiwit in. Niet alleen in het wit van het ei zit trouwens eiwit, maar ook in het geel van het ei zit heel veel eiwit. Zeevruchten zijn een enorme, fantastische bron van eiwitten. Peulvruchten ook, de kikkererwten en de linzen van deze wereld. En noten en zaden. Let met noten en zaden misschien wel op, want ze bevatten al heel gauw heel veel calorieën. En kunnen dus eigenlijk ervoor zorgen dat we misschien een klein beetje te veel gaan binnennemen. IJzer is ook een heel belangrijk nutriënt voor onze haargroei. En daar heb ik het in het vorige openspreekuur over gehad. We zien haarverlies heel vaak als een symptoom bij ijzertekort. Dus als je zegt van ik heb heel veel last van haarverlies, dan kan het volgens mij interessant zijn om eens bij je dokter langs te gaan en eens te gaan kijken naar die ijzerlevels in het bloed. IJzer zit daarom ook soms in heel lage dosis in haarsupplementen. Maar weet dat we IJzer enkel moeten gaan supplementeren als het echt nodig is. Dus als je bewezen tekorten hebt in je bloed. Vitamine A is ook een heel belangrijk vitamine voor de vorming van het haar. En daar hebben we enerzijds de vitamine A zelf, maar vitamine A, dat wordt ook een stuk aangemaakt in ons lichaam vanuit een provitamine. Dus als we bepaalde groene, oranje en gele groenten eten, daar zitten heel veel carotenoïden in. En dat zijn eigenlijk de provitamines die in ons lichaam zullen omgezet worden in vitamine A, wat dan weer bijdraagt aan gezonde haren. Ook vitamine A zelf kunnen we rechtstreeks uit voeding halen. Uit lever, uit vis, uit eieren en uit zuivel. Maar eigenlijk moeten we eerlijk zijn dat we tekorten van vitamine A in onze streken heel zelden zien. Mocht het zo zijn dat je toch een dreigend tekort hebt, dan kan je bepaalde klachten krijgen. Droge ogen of nachtblindheid zijn bijvoorbeeld klachten die kunnen wijzen op een vitamine A tekort. We zien bij vitamine A eerder risico op overdosissen dan tekorten. En als je te veel vitamine A zou hebben, dan kan je droge huid krijgen, kan je pijnlijke spieren en gewrichten krijgen. En zeker voor zwangere vrouwen is dat uit een boze, want te veel vitamine A tijdens de zwangerschap kan misvormingen geven bij de pasgeboren kindjes. Dus als zwangere vrouw zou ik haarsupplementen met vitamine A zeker en vast vermijden. Een andere groep zijn de B-vitamines en daar zijn er twee belangrijke. We hebben enerzijds de biotine, dat is de vitamine B7. Daar zien we tekorten tot bij 40% van de mensen met haarverlies. Maar dat we tekorten zien, wil niet noodzakelijk zeggen dat het een behandeling is. Nu, op zich is vitamine B7 een wateroplosbare vitamine, dus als we daar te veel van zouden binnen hebben, gaan we die normaal gezien met een goede nierfunctie gaan we die uitplassen. Vitamine B12 tekorten, ook belangrijk voor het haar, zien we vaak bij vegetariërs. Dus mensen die kiezen om geen dierlijke producten te eten, die laten best hun B12-level ook af en toe eens in het bloed checken. Vitamine C is nog zo eentje dat heel vaak in die supplementen terechtkomt. Vitamine C is heel belangrijk in de aanmaak van collageen om keratine op te bouwen. En wat is keratine? Keratine is eigenlijk de hoornlaag van onze huid, van onze nagels en van onze haren. Dus is heel belangrijk. Als we niet voldoende vitamine C hebben, dan maken we geen collageen, dan kunnen we die stoffen dus niet gaan maken. Dat was wat we zagen in de middeleeuwen, op de schepen. Op de schepen hadden mensen geen fruit meer en hadden ze dus eigenlijk te lage levels van vitamine C. En daar gingen soms volledige schepen ten onder aan scheurbuik. En wat is scheurbuik? Scheurbuik is eigenlijk dat het lichaam geen collageen genoeg meer heeft. Dus geen bindweefsel en geen bouwstoffen meer heeft. En ja, dan krijg je dus bloedingen van slijmvliezen. Dan kan je inwendige bloedingen krijgen in de buik. Maar bij lichte tekorten kan het zijn dat je keratineaanmaak verstoord geraakt. En dat dus je haren daaronder lijden. Vitamine C is, zoals dat je weet uit het vorige open spreekuur, ook belangrijk voor de opname van ijzer. Dus als je ijzer bijneemt, neem dat altijd met vitamine C. En het is ook nog eens een heel belangrijke antioxidant. Dus door het feit dat we leven en zuurstof gebruiken, gaan we heel veel oxidatieve stress in ons lichaam gaan steken. Wat wil dat zeggen? Ik vergelijk dat altijd met een kampvuur. Als je een kampvuur hebt, dan heb je daarboven van die genstertjes. En die genstertjes branden overal gaten in. Wel, bij ons lichaam is dat eigenlijk hetzelfde. Een cel die gaat ook zuurstof gaan verbranden. Dus dat is ook een verbrandingsproces. En al die genstertjes die uit zo'n cel komen, die kunnen die cel kapot maken, die kunnen de naburige cellen gaan kapot maken. Dus die moeten opgevangen worden door antioxidanten. Wel, vitamine C is één van die belangrijkste antioxidanten. Hoe ongezonder we leven, bijvoorbeeld als we roken, ja, dat kan gelinkt zijn aan haarverlies. Dus dan moet je zeker die vitamine C gaan supplementeren. Vitamine D zien we ook een heel duidelijke link met haarverlies als er een tekort is. En weet dat die tekorten hier heel vaak voorkomen. En dat is best van dat ook af en toe te gaan meten. Want de zon is niet genoeg. Wil je meer weten over vitamine D? We hebben daar ondertussen ook al een afleveringetje over gemaakt. Vitamine E, we gaan de lettertjes van het alfabet lekker af. Vitamine E is ook zo een van die antioxidanten. Dus een heel belangrijke stof die we normaal gezien wel voldoende uit vetrijke voeding moeten kunnen halen. Uit noten en zaden, sojaproducten zijn bijvoorbeeld ook een heel goede bron voor vitamine E. Maar ook bepaalde groene groenten, zoals spinazie en broccoli, bevatten heel veel vitamine E. En dan hebben we er nog twee. Ik zou het nog eventjes willen hebben over selenium. Wat is selenium? Selenium is een mineraal dat een heel belangrijke factor is in heel veel processen in het lichaam. Te weinig selenium zal haarverlies veroorzaken. Maar te veel selenium kan ook haarverlies veroorzaken. Dus zomaar selenium gaan bijnemen lijkt mij weinig zinvol. Trouwens, het zit in heel grote hoeveelheden in bijvoorbeeld paranoten of zeevruchten. Dus als die regelmatig op jouw menu staan, dan zal je hoogstwaarschijnlijk nooit een tekort daarvan hebben. Tekorten zien we soms wel bij ouderen of bij mensen die aan de nierdialyse liggen. Of bij mensen met bepaalde vormen van chronische diarree, die heel veel mineralen zullen verliezen door het feit dat ze door de diarree heel veel vocht verliezen. En dan hebben we als laatste de Z van zink. Zinktekorten zien we wel regelmatig. Zien we bij vegetariërs, zien we naar bariatrische heelkunde, mensen die geopereerd worden omdat ze obesitas hebben. Zien we ook tijdens zwangerschap en borstvoeding vaker optreden dan we willen. Ook bij de kinderen die alleen maar borstvoeding krijgen voor een heel lange tijd, zien we dat die zinklevels die we als mama doorgeven in de moedermelk, die gaan afnemen naarmate dat we langer borstvoeding geven. Dus zinktekorten kunnen bij kindjes die enkel borstvoeding krijgen ook wel optreden. En de grootste vervelende klier voor zinktekort is alcohol. Want als we alcohol drinken, gaat onze zinkopname gaan verminderen. Moet je daarom zomaar zink gaan nemen? Nee, dat zou ik niet doen, want zink staat met heel veel andere mineralen, bijvoorbeeld met koper, in een heel nauwe balans. Dat wil zeggen, als we het lichaam een beetje zink gaan bijgeven, gaat ons koper misschien een beetje gaan zakken en we verstoren zo een beetje het natuurlijke evenwicht. Vandaar mijn pleidooi om altijd zoveel mogelijk uit gezonde groenten en gezonde voeding te halen, want daar zit alles al een beetje in de juiste balans. Want zomaar supplementen gaan nemen, ja, dan doen we soms meer fout dan goed. Wat je wel kan doen om je zink te verhogen is af en toe eens een extra oestertje of een andere zeevrucht of een goed stuk vis gaan eten. Dus beste Eline, mijn tip voor jou zou zijn, in plaats van zomaar de standaard supplementen te nemen, zou ik zeggen van kijk, laat jouw bloed eens trekken, bekijk eens bepaalde sleutelnutriënten, ga dan aan die slag met die resultaten en screen eventueel op tekorten en behandel die Niet altijd met supplementen, pas op. Soms kan gerichte suppletie heel nuttig zijn, maar stick to the basics en geniet vooral van een heerlijke, gevarieerde, kleurrijke voeding, zodanig dat jouw haar glanst.
Dit was Spreekuur. Bedankt, beste luisteraar, om deel uit te maken van de gezondheidsrevolutie. De show notes van deze aflevering kun je terugvinden via drservaas.be/podcast. Heb je zelf ook een vraag voor het Open Spreekuur, dan kan je die daar ook opnemen. Je vindt op de websitepagina bovenaan een instuurknop. En als je daarop klikt, dan kom je terecht in een audioruimte waar je je vraag kan stellen. Als je deze podcast leuk en interessant vond, abonneer je dan via jouw favoriete podcastkanaal, deel het op je socials of geef ons een rating. Tot de volgende keer bij Spreekuur.